Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 44 zingen wij het tweede vers. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht, heeft hen die voorspoed toegebracht. De glans van het goddelijk aangezicht heeft hen de zegen weg doen dragen. Want gij omscheent hen met het licht van uw genadig welbehagen. We noemden nu het tweede vers van Psalm 44. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 10e hoofdstuk en daarvan de eerste 24 versen. Wij herzeggen nu Lucas 10, de versen 1 tot en met 24, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81 vers 12, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 10, de eerste 24 versen. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht 2 en 2 in iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij dan zeide tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bid den Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen, en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult ingaan, zeg eerst, vrede zij in deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten, maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijf in datzelfde huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voortgezet wordt. Want de arbeider is zijn loon waardig en gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan en zij u ontvangen, eet hetgeen uw lieden voorgezet wordt. En genees de kranken die daarin zijn en zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt, ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op uw lieden. Nochtans, zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En ik zeg u, dat het dien van Sodom verdraaglijker wezen zal in dien dag dan dezelfde stad. Wee u Gorazin. Wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zittende zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan uw lieden. En gij, Capernaum, die tot een hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wie u hoort, die hoort mij. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En de 70 zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende, Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op de slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands, en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijd u daarin niet, dat de geest in u onderworpen zijn. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Te diezelfde uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon en die het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen zeide hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet en hebben het niet gezien. En te horen hetgeen gij hoort en hebben het niet gehoord.
gemeente aan de beurt van behandeling is Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 14. We willen die paragraaf nu eerst aan u voorlezen. Voorts, gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing, naar Gods wijze raad door de profeten, Christus zelf en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidigen dagen te zijner tijd en plaats in de kerken Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden. Met de geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogste, ter ere van Gods heilige naam en tot een levendige troost van zijn volk. Handelingen 20 vers 27, Romeinen 12 vers 3, Romeinen 11 vers 33 en 34 en Hebreeën 6 de versen 17 en 18. Gemeente, schrijven wij boven deze paragraaf de prediking van de verkiezing. De prediking van de verkiezing. En letten wij met de hulp des Heren op 5 gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarom de verkiezing gepredikt moet worden. In de tweede plaats willen we erop letten wanneer de verkiezing gepredikt moet worden. In de derde plaats willen we erop letten waar de verkiezing gepredikt moet worden. In de vierde plaats hoe de verkiezing gepredikt moet worden. En in de vijfde plaats waartoe de verkiezing gepredikt moet worden. Dus de prediking van de verkiezing, 5 gedachten liggen in deze paragraaf. Waarom? Wanneer? Waar? Hoe? En waartoe? Gemeente, wij beperken ons vanmiddag maar tot 1 enkel artikel. We hebben in de achterliggende weken soms 2 of 3 artikelen samengenomen. Maar toen ik dit artikel bekeek, dacht ik, dat gaat niet. U zult zeggen, nou, het is toch niet zo'n heel lang artikel, dat is waar. Maar er ligt zoveel in dit artikel, want die 5 gedachten, die komen we in dit artikel allemaal tegen. En om dat met elkaar langs te lopen, hebben we onze tijd vanmiddag hard nodig. En het is ook over iets waar we wel over na mogen denken. Het gaat over de prediking. Over de prediking van de verkiezing. En de belangrijke vraag vanmiddag is, moet daar eigenlijk wel over gepreekt worden? En die vraag die wordt heel verschillend beantwoord. Wij weten bijvoorbeeld dat de remonstranten zeggen nee. Nee, daar hoeft een dominee niet over te preken. De verkiezing, daar mag je het over hebben op de universiteit. Daar mag je met elkaar over discussiëren op de academie. Maar dat is niet iets voor de preekstoel. Dat moet je niet op de preekstoel brengen. En de grote vraag is, moeten wij daar eigenlijk wel over preken? Als we eens denken aan die bekende tekst van Mozes die zegt, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Dan zou oppervlakkig gezien gezegd kunnen worden, nou, de verkiezing hoort bij de verborgen dingen en de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, dus daar moeten wij het verder niet over hebben. Maar gemeente, we zullen zien dat er uit deze paragraaf een heel ander antwoord komt. Dat wij het daar wel over moeten en behoren te hebben. En dat wordt, naar aanleiding vanuit Gods woord, heel duidelijk ons voorgehouden. Voorts, Dat betekent verder. We hebben het gehad over het leerstuk der verkiezing in de zondagen die achter ons liggen. Over de verwerping gaan we het nog hebben. De volgende twee artikelen die gaan over de verwerping. We hebben het gehad over de verkiezing. Maar nu is de vraag, hoe moet daar op de preekstoel mee omgegaan worden? De prediking daarvan. Voorts. Gelijk deze leer van de goddelijke verkiezing. Deze leer van de goddelijke verkiezing, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, wat we de vorige weken over dacht hebben. Het is goed om dat heel even vast te stellen. Want we lezen bijvoorbeeld in de Bijbel ook over de verkiezing van ambtsdragers. En daar gaat het nu niet over. Het gaat hier niet over de verkiezing tot het ambt. Ook daarover vind je soms bij de remonstranten verwarring. Over welke verkiezing hebben ze het nou eigenlijk? Nee, het gaat over de verkiezing ter zaligheid. Het is goed dat we dat van tevoren vaststellen. Dus die verkiezing ter zaligheid, die moet gepredikt worden. En zeker, er is ook een verkiezing tot het ambt. Ik denk bijvoorbeeld, jongens en meisjes, aan de zalving van David. Salomo zei tegen Isaï, de vader van David, toen de broers van David kwamen, deze heeft de Heere niet verkoren. En deze heeft de Heere ook niet verkoren. En dat betekent niet dat zij verworpen waren, dat betekent niet dat zij niet zalig zouden worden, maar dat betekende dat de Heere ze niet tot het ambt van koning had verkoren. De Heere zegt tegen zijn discipelen, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En bedoelt de Heere daar de verkiezing ter zaligheid? Nee, het gaat daar over de verkiezing tot het ambt. Hij zegt, ik heb u verkoren opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen. We kunnen zeggen dat zelfs koning Saul verkoren was tot het ambt, maar niet tot de zaligheid. Dus van de leer van de goddelijke verkiezing, namelijk de verkiezing tot zaligheid, deze leer is naar Gods wijze raad door de profeten, door Christus en door de apostelen gepredikt. Bij wie moeten we nou te rade gaan als het gaat over de prediking van de verkiezing? Nou, dan moeten we bij God te rade gaan, want mensen denken er heel verschillend over. En hoe denkt God daarover? Weten we dat? Ja, dat weten we als we terugkijken naar Gods raad. Wat heeft de Heer zijn knechten in het verleden laten doen? Mochten zij over de verkiezing preken? Moesten zij over de verkiezing preken? Nou, zegt de synode van Dort, de profeten hebben erover gepredikt. Heel duidelijk. Ik zal u zomaar een paar voorbeelden noemen. Er zouden er echt heel veel te noemen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de profeet Mozes. Als Mozes afscheid neemt van het volk van Israël in Deuteronomium 7, vers 7, dan zegt hij letterlijk, de Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken. Want gij waart de minste van alle volken, maar omdat de Heere u lieden lief had, en opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heere u met een sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Daar leert Mozes heel duidelijk de verkiezing. En waarom heeft God u verkoren? Niet omdat u beter was dan anderen, maar omdat de Heere u lief had. Ik denk, gemeente, aan de profeet Jesaja. Profeet Jesaja is een hele bekende profeet in de Heilige Schrift. Heeft Jesaja de verkiezing geleerd? Ja, de Heere zegt door de mond van Jesaja, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En dat woord welbehagen, dat ziet overduidelijk op Gods verkiezing. Ik zal een andere grote profeet noemen, Jeremia. Jeremia zegt in het 31ste hoofdstuk, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is de verkiezing. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Gemeente, dat zijn zomaar drie voorbeelden van profeten uit het Oude Testament die zomaar voor het oprapen liggen in de Heilige Schrift. Dus de profeten hebben het gedaan. En dan zou iemand kunnen zeggen, ja maar goed, dat is Oud Testamentisch. Nieuw Testamentisch is er misschien wat veranderd, maar dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Hoe is het in het Nieuwe Testament? Is er in het Nieuwe Testament ook gepreekt over de verkiezing? Hoe heeft eigenlijk de grote leraar ter gerechtigheid daarover gesproken, de Heere Jezus Christus? Gemeente, de mensen die van de verkiezing niet horen willen, die willen van de boodschap van Jezus ook niet horen. En dan grijpen dat er mensen zijn die het altijd over Jezus hebben en die schoppen tegen de verkiezing. Hoe kan dat? Terwijl de Heer Jezus zelf dat zo nadrukkelijk heeft geleerd. Ik zal u drie voorbeelden geven uit zijn prediking. Ik denk bijvoorbeeld aan het Johannesevangelie, waar hij de Joden onderwijst in het 8e hoofdstuk en zegt dat het de Vader is die zondaren bij Christus brengt. En dat het onmogelijk is om zonder de Vader bij Christus te komen. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. In dat verband van die tekst, daar lees je heel duidelijk het werk van de drie enige God. En wat zeggen dan de discipelen van de Heer Jezus? Niet de 12 discipelen, maar die andere discipelen, die zeggen deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En ze keren zich van hem af. Waarom? Vanwege de prediking der verkiezing, gemeente, er is helemaal niks nieuws onder de zon. Ik denk aan Lucas 8. Daar is de Heer Jezus aan zijn discipelen aan het uitleggen waarom hij tot hen in gelijkenissen spreekt. En dan zegt hij tegen de discipelen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Maar tot de anderen spreek ik, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. De Heer zegt, het is u gegeven. Daar ligt de verkiezing in. Heel duidelijk. Ik denk aan Matteüs 11. Daar lezen we dat de Heer Jezus in verwondering zegt, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. De verkiezing. En weet je, ik zal nog een vierde voorbeeld geven. Ik denk aan Matteüs 22. Daar zegt de Heere Jezus, let op, de Heere Jezus zegt dat. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Dus als er één is die heel duidelijk de verkiezing geleerd heeft, dan is het Christus. Ja, maar zegt misschien iemand, goed, Christus heeft dat gedaan, maar dat wil nog niet zeggen dat andere knechten van God dat ook moeten doen. Hoe is dat met de apostelen geweest? Hebben die het geleerd? Gemeenten die hebben het overduidelijk geleerd. Als je bijvoorbeeld de brief van apostel Petrus leest, die algemene zendbrief, die is in de aanhef al heel duidelijk. Hij richt die brief tot de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader. Nou, ik denk dat er gigantisch veel kritiek op zou zijn als er één dominee zou zijn die vandaag zo'n woord in zijn mond durft te nemen. Zich te richten naar de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader. Nou, Petrus doet dat wel. Heel duidelijk. En ik denk bijvoorbeeld aan de brief van Paulus aan de Romeinen. Die Romeinenbrief, hoofdstukken 9, 10 en 11, zijn eigenlijk één lofzang op de verkiezing. Waar apostel Paulus het eigenlijk in verwondering uitjubelt dat er een verkiezing is. De apostelen hebben het ook geleerd. En dat woord, dat is voor ons het fundament. Daarover moet het gaan in de prediking. En dan vind je het zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We hebben gehoord dat de remonstranten heel graag het Oude en Nieuwe Testament tegen elkaar uit wilden spelen. Dat ze zeiden, ja, het Oude Testament, dat moet je een beetje laten rusten. Je moet je richten op het Nieuwe Testament. Er zijn nog wel mensen die dat vinden. Nou, zeggen onze vaderen, goed, dan gaan we kijken naar het Oude Testament en we gaan kijken naar het Nieuwe Testament. En gemeente, je vindt het in beide. In het Oude Testament, daar loopt de lijn van Gods verkiezing. Het begint al bij de moederbelofte. In de moederbelofte is sprake van tweeërlei zaad. Er is sprake van het zaad der vrouw en er is sprake van het zaad van de slang. Het zaad der vrouw, dat zijn de verkorenen, en het zaad van de slang, dat zijn de verworpenen. Ik denk aan de geschiedenis van Kaïn en Abel. Ik denk aan de geschiedenis van Sem en Cham, de zonen van Noach. Ik denk aan de geschiedenis van Isaac en Ismaël. Niet Ismaël is de verkorene, maar Isaac. Ik denk aan de geschiedenis van Jacob en Esau. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Staat dat in de Bijbel? Jazeker staat dat in de Bijbel. Overduidelijk vinden wij in het Oude Testament de lijn van de verkiezing. En er zijn heel veel mensen op de been die proberen om al deze teksten te ontkrachten. Er is een brochure verspreid, poos geleden, is het wel echt voor mij? En in die brochure, daar wordt dit leerstuk stelselmatig eigenlijk ontkracht. Door zulke teksten een andere betekenis te geven. Het zou daar niet gaan om de verkiezing der zaligheid. Dat zou de Heere niet bedoelen. Maar het is de leer van het Oude Testament onderuit halen. En in het Nieuwe Testament, Oh, daar kom je het zo vaak tegen, met allerlei verschillende woorden. Bijvoorbeeld het woord welgevallen, het woord welbehagen, het woord voornemen, voorkennis, verkiezing. En zo zijn er nog wel enkele woorden te noemen. Dus je moet niet alleen zoeken naar het woord uitverkiezing, maar er zijn heel veel synoniemen. Die eigenlijk allemaal gaan over dezelfde zaak. Dus in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. Jongens en meisjes, het Nieuwe Testament begint ermee. In het Nieuwe Testament stuurt de Heere predikers van de hemel naar deze aarde. En wat zeggen die predikers in de velden van Efrata? Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dat gaat over de verkiezing. Nee, zeggen sommige mensen, dat mag je zo niet lezen, in de mensen een welbehagen. Dat betekent in mensen van het welbehagen, in mensen die een goede wil hebben. Maar gemeente, er is niemand die een goede wil heeft. Aangrijpend dat zulke diepe teksten zo verkracht worden door de vijand, door de vijanden van de verkiezing. Je komt het tegen in Handelingen 13, vers 48. Daar wordt gesproken over de vrucht op de prediking. En hoe komt het nou dat er sommige mensen zijn die wel tot het geloof komen en anderen niet? Nou, zegt Lucas, dat komt hierdoor. Er geloofden er zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Daar hebt u de reden waarom sommige mensen tot het geloof mogen komen. Het geloof is een vrucht van de verkiezing. Gemeente, daarom het is zo bijbels En de Bijbel is voor ons het einde van alle tegenspraak. Het is in de Heilige Schriften voorgesteld, staat hier, en nagelaten. Weet u wat het probleem is? Dat de Bijbel geen zeggenschap meer heeft. Dat zie je als het over de schepping gaat. Dan moet Genesis 1 en 2 en ook 3 natuurlijk ontkracht worden. En dat zie je ook als het over de herschepping gaat. Maar als de Bijbel wordt losgelaten in de prediking, dan is de prediking zinloos. En dan heeft de prediking geen, dan kun je niet meer zeggen dat het woord des Heren is. Dus wij mogen ons niet verheffen boven het woord, maar wij moeten buigen onder het woord. Nou, ik zou zo nog wel een poosje door kunnen gaan, maar we hebben 5 punten. Ik hoop dat ik hiermee voldoende heb aangetoond dat in het Oude en Nieuwe Testament door de profeten, door de apostelen, door de Heere Jezus Christus zelf de leer van de verkiezing wordt gepredikt. We gaan naar onze tweede gedachte. Wanneer deze gepredikt moet worden? Er staat, alzo moet zij ook ten huidige dagen. Dus ook nu. Nou, dat was 400 jaar geleden. Dat was in de dagen van de Dordtse synode. Dat was in de dagen waarin de remonstranten zeiden, nee, dat hoeft niet meer. Daar hoeft niet meer over gepredikt te worden. En velen zijn dat met de remonstranten eens vandaag de dag. Die zeggen, nee, daar moet niet over gepredikt worden. Ja, zegt de synode, ook ten huidige dagen moet daarover gepredikt worden. Dat mag niet verzwegen worden. Want misschien zou iemand van u kunnen zeggen, is het niet beter om daar maar van te zwijgen? Dat was ook een van de vragen die eigenlijk naar voren kwam op de openingsavond van het catechisatie- en verenigingsseizoen. Is het niet beter om het maar te laten rusten? Zeker, wij gaan de verkiezing niet tegenspreken, maar je hoeft het toch ook niet te noemen. Je hoeft het er toch ook niet over te hebben. Je kunt het toch ook laten rusten. Ja, dat kan. Maar gemeente, weet u dat dat nog veel gevaarlijker is dan tegenspreken, laten rusten? Kijk, als ik de verkiezing tegenspreek vanmiddag, dan denk ik dat bij een groot deel van de gemeente de alarmbellen gaan rinkelen. En dat u zegt, die dominee die is niet te vertrouwen. Wat hij zegt, dat klopt niet. Dat is niet waar. Gelukkig, ik denk dat het nog zo is dat in onze gemeente heel veel mensen zullen zeggen, nee, dat kan niet. Wat hier gebeurt, dat kan niet. Dat was gelukkig in de tijd van de remonstranten ook zo. Er waren remonstranten die gingen het tegenspreken. En toen zeiden de mensen, dat klopt niet. Maar weet je wat veel gevaarlijker is? Als een predikant erover zwijgt. Hij spreekt het niet tegen. Maar hij noemt het niet. Hij ontkent het niet, maar systematisch gaat hij eraan voorbij. Ja, ik denk dat een groot deel van de gemeente dat nooit zal merken, gemeente. En dat doen eigenlijk heel veel ketters. Heel veel ketters spreken een deel van de waarheid. En daarom is het ook zo moeilijk om die ketters te vangen. Want wat zij zeggen, dat klopt. Alleen er is heel veel wat zij niet zeggen, wat zij laten liggen. En als je een deel van de schrift laat liggen, dan krijg je ook een leugen. Dan worden de dingen uit zijn context gerukt. En dan klopt eigenlijk de hele boodschap niet meer. Ik denk dat het vaak gebeurt dat in de prediking bijvoorbeeld hele stukken blijven liggen bij predikers. Bijvoorbeeld de hel. Ik denk dat er werkelijk kerken zijn, gemeenten, waar het woord hel nooit valt. En men zal niet zeggen, ja, de hel bestaat niet. Maar het heeft geen plaats. Het functioneert niet. Men benoemt het niet. Of de wedergeboorte. Ja, men spreekt er niet tegen. Natuurlijk, er is een wedergeboorte. Maar in de praktijk heeft het geen enkele functie. Het komt nooit naar voren. En dan begrijpt u dat je uiteindelijk een verkeerde leer hebt. En zo is het ook met de verkiezing. Als je de verkiezing gaat verzwijgen, dan is het niet meer de Bijbelse leer. Paulus die zei tegen de ouderlingen van Efeze bij zijn afscheid, ik heb u al de raad Gods verkondigd. En gemeente, ik hoop dat ik dat bij mijn afscheid zou kunnen zeggen tegen de gemeente van Nunspeet. Ik heb al de raad Gods verkondigd. Ik denk niet dat ik het durf te zeggen. Want wie durft dat te zeggen, al de raad Gods verkondigd te hebben? Maar ik durf u wel te zeggen dat het mijn begeerte is. Om daar niet één stukje van achter te laten, dus ook niet de verkiezing. Ja, zegt iemand, maar dominee, dat hoort toch bij de verborgen dingen. U begon uw preek ermee vanmiddag. En de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Nee, het hoort niet bij de verborgen dingen. Er zijn tientallen plaatsen in de Bijbel waar de verkiezing wordt geleerd. Dat is toch niet de verborgen dingen? Dat zijn de geopenbaarde dingen. Ja, tot de verborgen dingen behoort wie er verkoren zijn. Dat is waar. En daar gaat het ook helemaal niet over in de prediking. Dat moet een dominee laten rusten. Maar de verkiezing zelf mag hij niet laten rusten. Ook ten huidige dagen. Gemeente, wat is dat een les? Misschien moet ik wel zeggen, juist ten huidige dagen moet daarover gepredikt worden. Iedere tijd heeft zijn eigen zonde, iedere tijd heeft zijn eigen dwalingen. En de vijandschap tegen de leer der verkiezing, die neemt hand over hand toe. Ik heb een gebed beluisterd, al enige jaren geleden, op een jijdaaravond. Van iemand die bad letterlijk voor die jongeren die gelukkig op die avond aanwezig waren. En die kwamen uit de kerken waar de verkiezing zo'n vooraanstaande plaats in de prediking innam of iets dergelijks. Moet je eens even over nadenken. Zeer aangrijpend. En hoeveel van onze jongeren worden met dat vergif niet overgoten? Juist ten huidige dagen. En niet dat het daar alleen over moet gaan, nee. Kijk, een prediker moet de raad Gods prediken. Hij moet al de raad Gods prediken. Hij moet niet preken wat de mensen graag willen horen. En dat is een gevaar voor een prediker om dat te doen. Een boodschap te brengen waarvan je weet dat je daar vrienden mee maakt. Maar dat mag een dominee niet doen. U moet eens doorlezen welke opdracht dat Ezechiël kreeg na het hoofdstuk wat we vanmorgen overdacht hebben. Die man stond voor een geweldige taak. Die moest een boodschap gaan brengen die helemaal niet in dank werd afgenomen. Hij moest wel staande blijven. En een ander gevaar voor een predikant is dat hij dingen gaat preken die hij zelf zo graag preekt. Die ons zo goed liggen. Er zijn zulke mooie teksten in de Bijbel. Zulke bevindelijke teksten die je als dominee eigenlijk het eerste zou kiezen. Daar preek ik zo graag. Daar kun je zo heel mooi alles in tekenen wat de Heere zijn kinderen leert. En zeker die teksten die moeten ook bepreekt worden. Maar niet alleen die teksten. En dat is een van de redenen waarom ik zo heel graag in serie spreek. Ook nu weer die prekenserie over de kleuren. Waarom? Waarom heb ik daarna gezocht? Waarom heb ik daarom gevraagd? Gemeente, om niet alleen te preken wat ik makkelijk vind. Om niet alleen te preken wat ik fijn vind. Om niet alleen te preken wat u horen wil. Maar om op deze wijze door de ganse schrift heen te komen. En ook die stukken uit de schrift te mogen belichten. Die denk ik wel eens onderbelicht blijven. Want verzwijgen, dat is zonde. Ook het verzwijgen van het stuk der verkiezing. Wanneer? Dus nu, ten huidige dagen. Onze derde gedachte, waar? Waar moet dat gepredikt worden? Daar worden drie dingen gezegd eigenlijk. Te zijner tijd. Te zijner tijd, wat betekent dat? Maar dat betekent niet in elk gedeelte van de preek. Niet in ieder gedachte van de preek. Niet te pas en te onpas. Ik denk dat dat ook wel eens gebeurt. En dat je als predikant daarvoor bewaard moet blijven om te pas en te onpas altijd maar dit leerstuk erbij te halen. En erop te drukken, ook al gaat het daar helemaal niet over in een bepaalde tekst. Nee, gemeente, als ik preek over een tekst, dan hoop ik te preken over die tekst. En als ik bij die tekst iets zeg over de verkiezing, dan zal die tekst daar aanleiding toe geven. En dat is eigenlijk met alle leerstukken zo. Je moet tijd en plaats weten, niet te pas en te onpas. Dat tweede wordt ook genoemd, te zijn er plaats. Dat betekent, ja, wij zouden zeggen, het moet allemaal wel op zijn plaats staan. Het leerstuk van de verkiezing. Je moet er niet mee beginnen. Nee, je moet er niet mee beginnen. God begint er ook niet mee. Ja, zegt u, God begint er wel mee, want de verkiezing is van eeuwigheid, precies. Daar ben ik helemaal met u eens. Maar als de Heere nou in het leven van een zondaar komt, begint hij dan met het leerstuk van de verkiezing? Jongens en meisjes, als de Heere Adam gaat terugroepen, Adam die tegen God gezondigd heeft, waar begint de Heere dan mee? Met de verkiezing? Nee, met de roeping. Dan zegt hij, Adam, waar zijt gij? En dan moet Adam tevoorschijn komen. In het leven van Abraham. Begint de Heere in het leven van Abraham met de verkiezing? Nee, de Heere begint met de roeping. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Dus het zou niet passend zijn om de verkiezing daarvoor te plaatsen. Dus op zijn plaats. Maar die verkiezing die krijgt in het leven van Adam wel een plaats. En die verkiezing krijgt in het leven van Abraham wel een plaats. Zeker wel. Te zijner plaats. De Heere bewaart dat voor later. Op de juiste plaats. Dat wil zeggen dat een dominee daar niet mee moet strooien. Dat hij moet weten wanneer hij dat zegt. Het is een groot verschil waar je het over hebt. Het is een groot verschil over welke geschiedenis dat je preekt. Het is een groot verschil wie je voor je hebt. Het is een groot verschil of je spreekt tegen een farizeer. Of dat je bijvoorbeeld spreekt tegen een bekommerde ziel. Dat maakt nog wel wat uit. Het is een groot verschil wie er aangesproken wordt op een bepaald moment in de prediking. De Heere zegt tegen die farizeers: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Nou, dat was een klap in hun gezicht. Maar dat was nodig, dat onderwijs hadden ze nodig. En de Heere zegt tegen boetvaardige zondaren: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoort u, dat is op zijn plaats. Dat is waar het thuis hoort. Je moet altijd kijken, jonge mensen, als er in de Bijbel een tekst geciteerd wordt, tegen wie de Heere dat zegt. Want dat is ook een groot gevaar van de remonstranten, dat ze ergens een tekst vandaan plukken, uit zijn verband rukken, en het hele verband laten rusten. Maar je moet altijd kijken, zoek die teksten op in de Bijbel en kijk tegen wie zegt de Heere dat. En onder welke omstandigheden zegt de Heere dat. Op welke plaats staat dat hier? Te zijner tijd en plaats in de kerke Gods, de welke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden. Dus de synode van Dordrecht zegt, niet alleen op de universiteit moet het daarover gaan. Bij de theologie. Niet alleen op de academie moet daarover gesproken worden in de collegezaal. Maar ook in de kerken Gods. Ook door Gods dienaren op de kansel. Aan hen is het woord Gods toebetrouwd. Een lange tijd is dat in de Nederlandse kerk ondergesneeuwd geraakt. De tijd van de hervorming. dan zie je de prediking van de verkiezing weer heel duidelijk terugkeren. Calvijn. En waarom heeft Calvijn dit zo nadrukkelijk geleerd? Wel, wat was nou de begeerte van Calvijn? Wat was de levensvraag van Calvijn? De levensvraag van Calvijn was: hoe komt God aan zijn eer? En als je over die vraag gaat nadenken, zullen we straks zien in onze vijfde gedachte, kom je altijd bij de verkiezing uit. En Calvijn die kon terugvallen op Augustinus. Want ook in Augustinus werken kom je dat leerstuk van de verkiezing al zo heel duidelijk tegen. En het moet nog geleerd worden. Het woord moet bediend worden. En ook dat woord wat spreekt over verkiezing en verwerping. En dat wil niet zeggen dat een dominee in de prediking onderscheid moet gaan maken tussen verkorenen en verworpenen. Want dat zijn nou de verborgen dingen. Dan gaan we een stap te ver. Maar ik mag wel onderscheid maken tussen rechtvaardigen en goddelozen. Ik mag wel een onderscheid maken tussen rechtvaardigen in eigen oog en rechtvaardigen die de rechtvaardigheid van Christus deelachtig zijn. Dus zo separeren, dat mag, dat moet. Maar dat is wat anders dan in de prediking gaan separeren tussen verkorenen en niet verkorenen. En zo de preek in de gemeente neer te leggen, alsof er voor u allen geen boodschap meer zou zijn. Dan staat het niet op zijn plaats. Dan is het uit zijn verband gehaald. Dus je moet tijd en plaats weten. De vierde gedachte, hoe? Hoe moet het dan? We vinden hier een heel duidelijke wijze waarop Gods knechten onderwijs krijgen over hoe ze dat nou gestalte moeten geven. We zouden zeggen een kleine homiletiek in de Dordtse leerregels. Er worden vier dingen gezegd. In de eerste plaats, met de geest des onderscheids moet daarover gesproken worden. En wat betekent dat met de geest des onderscheids? Dat betekent dat een prediker daar op zo'n manier over moet preken dat niet arme, bekommerde mensen in de wanhoop terechtkomen en zeggen, ja, nou kan het voor mij ook niet meer. Want dat is niet met de geest des onderscheids. Er moet niet op zo'n manier over gesproken worden dat de kleinen in de genade verschrikt worden. Er moet niet op zo'n manier over gesproken worden dat heilbegeerige zondaren denken, oh, die verkiezing die staat mij in de weg, die houdt mij tegen, zo kom ik er nooit. Nee, die verkiezing die moet zo gepreekt worden dat een hoogmoedig mens beseft dat hij het laatste woord niet heeft. Zeker laat een hoogmoedig mens maar beven. Laat een hoogmoedig mens in zijn hoogmoed maar gekrenkt worden. Dat is niet aangenaam. Maar dat doet de leer der verkiezing wel. Maar laat ook door die leer een arme zondaar vertroost worden. Laat ook door die leer een wanhopig mens versterkt worden. Omdat die leer der verkiezing nu juist gepreekt wordt als een troostleer. Dat is met de geest des onderscheids. In de tweede plaats met godvruchtige eerbiedigheid. Ja, wij mogen niet op de preekstoel staan alsof wij alles weten. Wij mogen niet op de preekstoel staan alsof wij in Gods raad gestaan hebben. Ik moet denken aan Mozes, jongens en meisjes, toen de Heere hem riep in de woestijn bij die braambos. Daar was de Heere zelf en toen zei de Heere, doe de schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. Wees voorzichtig, Mozes. Wees voorzichtig, want ik ben hier ook. En ik denk dat Gods dienaren daar iets van gevoelen als ze over dit leerstuk preken. Wees voorzichtig. Doe de schoenen van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. Het gaat over God. Het gaat over zijn deugden. Het gaat over zijn eer. Het gaat over de zaligheid van mensen. Pas op. Doe dat met godvruchtige eerbiedigheid. Er kan soms zo plat over gesproken worden. Sommige mensen spreken over de deugden van God op zo'n manier dat ik wel eens denk, je kent er niks van. Je kent er niks van. Als je hard en koud over Gods rechtvaardigheid kunt spreken en het verloren gaan in eigen waarneming onder het recht, als je dat doen kan met een onbewogen hart, dan denk ik, ja, je hebt het uit een boekje gelezen, maar je weet niet wat dat is. Maar als je daar iets van zou beseffen, wat dat is om voor Gods gericht gedaagd te worden, dan zou je veel voorzichtiger, dan zou je veel eerbiediger daarover spreken. Met godvruchtige eerbiedigheid, zoals Paulus doet in Romeinen 11. Die zegt, oh mensen, het gaat boven mij uit. O diepte des rijkdoms beide, der wijsheid en der kennisse Gods. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Het volgende, het derde, heiliglijk. Heiliglijk, wat betekent dat? Dat betekent zonder onheilige gedachten. En wat kunnen er juist over dit leerstuk veel onheilige gedachten zijn, die je bezighouden? Nee, heiliglijk. Met niet de minste verkeerde gedachte van God. Wat is een onheilige gedachte? Nou, een onheilige gedachte, dat is, ja, God doet maar wat. God had het net zo goed anders kunnen doen. Hij heeft zomaar, ja, eigenlijk in blinde willekeur heeft hij wat gedaan. En ja, dat had ook wel anders uit kunnen vallen. Maar ja, goed, het is nou eenmaal zo uitgevallen. Nee, dat is onheilig. Dat is een ontkenning van Gods wijsheid. Dat is een ontkenning van Gods rechtvaardigheid. Laten we beseffen dat Gods deugden hierbij in het geding zijn. En tenslotte, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten. Dus eigenlijk, zoals ik het net al zei, niet dat wij daarover kunnen spreken alsof wij daar alles vanaf weten. Ik heb niet in Gods raad gestaan. Ik ben er niet bij geweest. De Heer Jezus heeft in Gods raad gestaan en Gods knechten mogen er iets van zien, soms Paulus. Hij was opgetrokken geweest in de derde hemel. En die Paulus, die zegt in Handelingen 20 vers 27... dat we niet wijs moeten zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Je hebt wel eens kleine kinderen en die slaan een taal uit van een volwassene dat je denkt, doe normaal, praat gewoon. Praat zoals je bent, zoals je de leeftijd hebt. En gemeente, zo is het eigenlijk op geestelijk gebied ook. Sommige mensen praten over deze dingen zo, alsof ze zelf in Gods raad gestaan hebben. Doe normaal, daar zijn we niet bij geweest. Besef dat wij maar kleine kinderen zijn in dat opzicht. Dat we God niet kunnen volgen, dat we hem niet kunnen begrijpen. Zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Heren. Gemeente, de Heren geven mij dat. Dat is echt mijn uitzien. Als er over deze dingen gesproken wordt, en u weet dat ik probeer om de teksten altijd recht te doen, en als het aan de orde komt, zal ik het niet uit de weg gaan. En heb ik zelfs een innerlijke begeerte om over dat welbehagen Gods te preken, zoals het een poosje geleden in Psalm 89 nog zo duidelijk naar voren kwam. Maar dan hoop ik dat hier iets van door mag klinken. Van deze dingen, zoals onze vaderen die opgesteld hebben. We gaan naar onze vijfde gedachte. Waartoe? Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan wij zingen uit Psalm 51 en daarvan het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren, de zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Psalm 51 en daarvan het zevende vers. onze derde gedachte, waartoe? En dat is een hele belangrijke. Waarom moet dat nou gepredikt worden? Welk doel dient dat nu eigenlijk? Heeft dat wel meer waarde? Brengt het niet veel meer schade aan dan dat het goed doet als daarover gesproken wordt? Nee, gemeente, het heeft een tweeërlei doel. En dat doel is niet om mensen af te schrikken. Dat staat hier niet. Dat doel is niet om mensen tegen te houden. Dat doel is niet om tegen de mensen te zeggen, ja, waarschijnlijk kan het voor u niet, want ik denk niet dat u niet uitverkoren bent. Dat is helemaal niet het doel van deze prediking. Het is een ander doel. En wat is dan het doel? In de eerste plaats Gods naam. Het gaat om Gods eer. Een dominee die het stuk van de verkiezing laat liggen, die doet Gods eer tekort. Want waarom heeft de Heere dit nu in zijn woord geopenbaard? Tot de verheerlijking van zijn naam. En waarom is het dan tot de verheerlijking van zijn naam? Nou, ik zal maar een paar dingen noemen, maar het predikt de grootheid van God, de verkiezing. God is groot en wij begrijpen het niet. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, er is niet af te doen. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Dat is het doel. Gods grootheid. Het predikt de almacht van God. Want degene die God verkoren heeft, die worden zalig. En er zitten vijanden tussen, er zitten hoeren tussen. Er zitten tollenaars tussen, het zijn goddeloos en ze worden zalig. Het zijn ongelovigen en ze komen tot het geloof. Gemeente, dat predikt de grootheid van God, zijn almacht. Het predikt de vrijmacht van God, hij is de pottenbakker. En mag de pottenbakker misschien weten wat hij doet met het leem? Mag hij misschien zelf weten wat hij ervan maakt? Moet het leem dat uit gaan maken? We gaan God toch niet verlagen tot het leem en onszelf tot de pottenbakker. Het predikt de eeuwigheid van God. Want dit besluit van de verkiezing, dat is van eeuwigheid. God heeft in de eeuwigheid gedachten des vredes gehad en niet des kwaad. Nou, zo zou ik wel een poosje door kunnen gaan. Want de verkiezing is het hart van Gods besluiten. En al de deugden van God, die komen daarin tot heerlijkheid. In deze leer wordt God op het hoogst verheerlijkt. En de zondaar op het diepst vernederd. En dat ligt ons niet, ik weet het gemeente, ligt mij ook niet. Maar ik durf wel dit te zeggen, als je het daarmee eens mag worden, heb je het zo goed. Zalig. Zalig niets te wezen. Hoor je dat? Wat een paradox. Zalig om niets te wezen in ons eigen oog voor God. Dan wordt Hij alles, dan word ik niks. Dat is het doel van die prediking. Dat je niks wordt. En daar zit het op vast, dat willen we niet. We willen ook wat zijn. We willen ook meetellen. We willen erbij horen en... Maar het moet nou juist daar naartoe, gemeente, dat we niks meer zijn. Helemaal niks meer. Dat we kneedbaar zijn in de ogen des Allerhoogsten. In de handen van de Allerhoogsten. Opdat we een vat ter ere mogen worden. En het tweede doel is tot levende troost van zijn volk. Dus niet om de gemeente te verschrikken, helemaal niet. Niet om de kleintjes te buiten te houden, niet. Nee. Het is juist tot troost, tot levendige troost. En waarom is het tot troost? Nou, bijvoorbeeld als je de verkiezing preekt, dan mag je zeggen dat er helemaal niks van de mens is wat oorzaak is of wezen zal. En dat is tot troost voor die mensen die niks zijn. Die hebben niks. En die zeggen, ja, nou, snel die dominee zegt dat ik moet geloven en ik moet en ik moet en ik moet en ik moet. En ik kan dat allemaal niet en ik heb dat niet en ik kom er nooit. En zulke mensen die krijgen moed onder de prediking van het welbehagen. Want dat is niet een prediking van wij moeten, maar dat is een prediking van Gods eeuwige liefde. In verloren mensenkinderen. Die hij nou gaat schenken wat zij eigenlijk zouden moeten, maar wat ze niet kunnen en wat ze niet hebben. Van zichzelf zo'n mensgemeente die niks is, die krijgt onder die prediking voedsel. En die krijgt hoop en die krijgt houvast en die gaat bemoedigd naar huis, troost. Die verkiezing maakt de zaligheid zo vast. Want er zijn mensen die het wel eens mogen geloven. Gods kinderen die het wel eens mogen geloven. En de volgende dag twijfelen ze weer. Dat gaat zo op en neer. Dat gaat zo door de hoogte en de diepte heen. En dan denken ze soms, ja, als ik het niet kan bekijken. Als het geloof niet in oefening is, dan ben ik verloren. En de dagen dat ik het niet kan bekijken zijn meer dan de dagen dat ik houvast heb. En wat mogen die mensen nou horen in de kerk? Nee, dat het helemaal niet afhankelijk is van die wisselingen in het geloofsleven. Maar dat het vast ligt van eeuwigheid. En tot in eeuwigheid buiten mijzelf. Gemeente, die mensen die gaan ook al leven ze midden in de donkerheid. Maar die gaan bemoedigd naar huis. Als ze iets mogen zien van het werk der verkiezing. Waarom is dat zo troostvol? Nou, omdat het het einde is van alle tegenspraak van de vijanden. Gods verkiezing, dan moet de vijand, die moet stoppen. Ik denk aan Zacharia 4. U kent dat gezicht wel, denk ik, van Jozua de hoge priester. Die staat daar met vuile klederen. En dan komt die Satan, jongens en meisjes, en die zegt, moet je kijken, tegen de Heere, vuile klederen, dat kan helemaal niet. Deze man, die moet gestraft worden. En wat zegt de Heere dan? De Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Verkiezing. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Zeker. Hij heeft vuile klederen. Maar jij moet je mond houden. Want hij is mij een uitverkoren vat. Hij ligt voor mijn welbehagen. Hij ligt in het werk van Christus. Die vuile klederen, die zal ik verschonen. Is dat geen troostgemeente? De verkiezing, oh, dat is de zaligheid van Abraham, dat is de zaligheid van Noach, ook na zijn dronkenschap, dat is de zaligheid van Zacchaeus, dat is de zaligheid van Rahab de hoer. De verkiezing, was er geen verkiezing, dan was er geen zaligheid. En hebben wij de vorige keer gehoord dat de verkorenen bij trap en mate verzekerd worden van hun verkiezing. En hoe gebeurt dat dan? Dat gebeurt in de weg van geloofsoefening. En waar oefent de Heer nou het geloof? Dat hebben we ook gezien onder de prediking. Dus als het niet meer gepredikt wordt, dan krijgen Gods kinderen deze troost niet meer. Dan komt het niet meer vanaf de kansel. Ik zeg niet, als ik niet meer over de verkiezing zou preken, dat er geen mens meer bekeerd wordt. Maar ik zeg wel dat Gods kinderen de diepste troost van de preekstoel niet meer krijgen. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. Die vastigheid waar ik het net over had, die moeten ze hier in de kerk krijgen. Daarom moet het gepreekt worden. En het is verschrikkelijk als predikers dat niet meer doen. Gods kinderen blijven zo wankel. Gods kinderen worden allemaal maar op zichzelf teruggeworpen. Er zijn zoveel predikers die Gods kinderen op zichzelf terugwerpen. En dat is zo arm, dat is zo arm. Wat is het groot als ze heen gewezen mogen worden op dat fundament van de grondslag van de eeuwige verkiezing Gods. Ja, zult u zeggen, dominee, maar heilbegeerige zielen, die hebben het wel moeilijk mee. Ik geloof er niks van. Echt, ik geloof er helemaal niks van, dat heilbegeerige zielen het daar moeilijk mee hebben. Ik geloof dat rechthebbende zielen het daar moeilijk mee hebben. Maar niet heilbegeerige zielen. Zal ik u een voorbeeld geven? Ik denk aan de Canaanezen. De Heere zegt tegen haar, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, ik ben hier niet voor u. Ik kom voor Israël en u bent een heidin. U staat er buiten. Wij zouden zeggen, niet verkoren. En wat zegt ze dan, jongens en meisjes? Nou, dat is dan ook jammer, dan ga ik maar weer naar huis. Nee. Dat zegt ze eerder, dat heb ik ook niet verdiend. Om een verkorene te zijn, dat begrijp ik ook wel. Ik hoor niet bij dat volk. Ik hoor ook niet tussen die mensen aan die tafel, dat kan ook niet. Maar dan beroept ze zich op het recht van de hondekens. De hondekens eten toch ook van de kruimkens die daar vallen, van de tafel huns heren. O vrouw, groot is uw geloof. Dat is een heilbegeerig mens onder de prediking van de verkiezing. Weet u wat, dat mens leert dieper, dieper, dieper te buigen voor God. En dan krijgt ze een kruimel. Nee, dan krijgt ze het hele brood. Nog één vraag. Iemand zegt, ja maar, zijn het er nou veel, dominee? Die God verkoren heeft, wat denkt u van onze gemeente als je er nou zo naar kijkt? Zijn te veel of weinig? Of houdt dat u bezig? Ik denk aan die man die bij de Heer Jezus kwam met dezelfde vraag. Hij zegt, zijn er ook weinigen die zalig worden? En de Heer had kunnen zeggen, ja man, het zijn er niet zoveel. In vergelijking met de wereld zijn het er niet zoveel. Er zijn de vele geroepen, weinig uitverkoren. Zelfs in vergelijking met degene die geroepen worden. Dus als je kijkt naar het totaal van de kerkmensen, nou, dan zijn het er maar weinigen. Er worden er veel meer geroepen dan dat er uitverkoren zijn. De Heer had zo die man naar huis kunnen sturen. Of de Heer had ook kunnen zeggen, nou man, het valt wel mee. Het zijn er meer dan je zult denken. Want straks dan zal het zijn een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten. Dus niet zo benauwd wezen, het zijn er wel heel veel. Dat zegt de Heer ook niet. Wat zegt de Heer tegen hem? En dat zou ik vanmiddag ook tegen u willen zeggen. En daarmee zou ik u naar huis willen laten gaan. Wat zegt de Heer tegen hem? Strijd om in te gaan. Door de enge poort. Breed is de weg, wijd is de poort die naar het verderf leidt. En smal is de weg, eng is de poort die naar het leven leidt. Strijd om in te gaan. Amen.